Naast de opmerkelijke grote groep antivaxxers, voor wie het coronavaccin zo ongeveer gelijk staat met hoogverraad, heb je ook de anti-maskers. Terwijl Joe Biden schoolkinderen wil dwingen maskers te dragen, zegt gouverneur DeSantis van Florida, die alle coronamaatregelen flauwekul vindt, dat maken de ouders uit, niet een president met een obsessie.
He is obsessed with having the government force kindergartners to wear masks all day in school. In Florida, we believe that that's the parents' decision. Joe Biden thinks the federal government should come in and overrule the parents and force these young kids to wear these masks. And you gotta wonder, where are your priorities that you're so obsessed with this issue and so obsessed with taking away parents' rights and you're letting Afghanistan burn, our border burn and so many other things in our country fall to pieces.
Biden maakt zich drukker over maskers voor kleuters dan over de chaos aan de grens en het drama van Afghanistan. Corona en Afghanistan, het zijn inderdaad mega hoofdpijn dossiers voor Biden. Dit is de 91ste aflevering van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg in de BNR-studio met een kartonnen bekertje koffie dat eerlijk gezegd best lekker smaakt.
Ja, uit de automaat daar, hè? Die ken ik ook nog
wel. Ja,
fonkel
nieuwe automaat, hoor.
Ah, ik ben heel benieuwd. Nou, zodra ik weer eens daar ben, dan ga ik dat ook eens uitproberen. Ik zit hier aan de Amerikaanse koffie, die ook eigenlijk best lekker is, hoor. In Washington D.C. aan mijn eettafel, zoals altijd. En ja, Bernard, het is hier nu al dagenlang eigenlijk leven van update, naar persconferentie, naar bijpraatsessie. Het Pentagon, het State Department, het Witte Huis, via woordvoerder of via Biden. Het loopt allemaal in elkaar over. De hele dag worden we hier geüpdate en dat zijn we natuurlijk allemaal aan het volgen, allemaal over Afghanistan. Maar ja, daar gaan we het later wat meer over hebben.
Ja, en hoe heet je ook weer?
Oh ja, dat had ik dat niet. Nee. Ik dacht aflevering 91. Ja, dan weten ze het wel. Jan Posma in Washington D.C.
Fijn. Jan, we moeten het over de mondmaskeroorlog hebben. Je hebt miljoenen Amerikanen die een vaccinatie weigeren als een soort verzetsdaad. Tenminste, zo komt het steeds meer op mij over. En dan laait het ook overal van het verzet op tegen mondkapjes. Biden wil dat schoolkinderen kapjes dragen. Maar ook dat is kennelijk een symbool van de duivelse dogma's van de democratische drammers.
Ik kan wel merken dat jij goed Fox News hebt gekeken de afgelopen dagen. Ja. Want dat is inderdaad hoe ze het zeggen. Ja, en dan kijkt iedereen, je liet hem net al horen, Ron DeSantis uit Florida, de gouverneur. Iedereen kijkt dan naar Florida. Want ja, best begrijpelijk ook. 1 op de 5 coronabesmettingen komt uit die staat. Dat is echt krankzinnig. Ik zag laatst dat het iets van 200 doden per dag zijn. En het is daar nu erger in die staat sinds de start van de pandemie. Dus dat is wel echt ongelooflijk. En die DeSantis, wat een potentiële presidentskandidaat is voor de Republikeinen. Die wordt daar ook wel een beetje zo door gegroomd door Fox News. Die zien dat wel zitten. Die gaat dan flink op het orgel. Over mondkapjes gaan de ouders, zegt hij. Daar heeft de staat niets mee te maken. En ik moet zeggen, ook als ik in Florida was steeds, ja, dan zie je steeds hoe daar al die coronaregels genegeerd worden. En dat is eigenlijk vooral heel recalcitrant doen. Ja. En dan weet ik niet helemaal hoe dat klinkt vanuit Nederland trouwens. Want daar zijn mondkapjes ook net even wat anders. Maar vanuit Washington, en ik ga zo naar New York toe, daar is het mondkapje, dat doet iedereen. Dus dan klinkt dat wat er in Florida gebeurt wel heel raar, hoor.
Ja, nou ja, wat ik me herinner van jouw laatste bezoek, geloof ik, aan Florida, toen je ook in de podcast vertelde, ja, ik ben even ergens wat gaan drinken of eten. En dan zag je twee etablissementen naast elkaar. Eentje die was bijna leeg en die andere zat bom en bom vol.
Ja, dus ja, klopt.
Dus
ja.
Dat beeld, dat is mij bijgebleven, omdat ze klaarblijkelijk in die staat, ja, daar gewoon geen zin in hebben.
Nee, precies. Dat was in die ene werd gefeest. Dan stonden ze op de tafel te dansen. Die andere was het leeg. Ja, en dan is het als ondernemer natuurlijk ook wel een moeilijk verhaal geworden.
Even puzzelen, ja.
Om je rug recht te houden. Ja.
Jan, het blijft een fascinerend en lastig probleem. Want hoe kun je in the land of the free mensen nou dwingen tot iets? Al het personeel van de scholen in New York moet uiterlijk deze week zijn gevaccineerd. Anders komen ze het schoolgebouw niet meer in. En de vraag doet zich dus voor, kan een land of een stad of een staat dit soort dingen eisen?
Ja, volgens een vonnis van het Hoge Rechtshof uit 1905 mag de staat zoiets doen, maar in de private sfeer. Dus bijvoorbeeld in bedrijven is het aanvechtbaar. Dus het is die tegenstelling, de staat en die bedrijven, daar zit wel een verschil in. Maar je ziet wel dat er steeds meer bedrijven die vaccinatie of een negatieve test toch aan het eisen zijn nu van hun personeel. Je noemt die scholen al in New York. En ik vond ook wel opvallend, Delta, die luchtvaartmaatschappij, daar moet je nu straks $200 extra premie betalen als je daar werkt en je bent niet gevaccineerd. Die zeggen van ja, een opname door corona kost ons $40.000. En die besmettingen zijn vooral onder ongevaccineerden. Dus dan moeten die daar ook maar voor opdraaien voor dat risico. Dus er is daar wel overal steeds spanning over.
Ja, en dat is inderdaad het verschil. Hè? Dus de staat mag het eisen, maar ja, dan kan, als de federale overheid het eist, zoals Biden eigenlijk wil, dan kan zo'n gouverneur van die staat, zoals DeSantis dus, zeggen, ja, maar dat lap ik aan mijn zolen.
Ja, precies. En daar zie je steeds die discussie over.
Ja, nou hebben we het over steden en staten en misschien ook counties, provincies, ik weet het niet. Hoe denken nou de gewone Amerikanen erover, Jan? Ik bedoel dus niet hoe speelt het in de politiek, maar gewoon wat zeggen de peilingen? Jij bent de cijferman. Heb je een beetje inzicht over hoe dit allemaal valt?
Ja, ik vind dat altijd wel interessant om naar te kijken natuurlijk. En jij noemt nu die counties ook. En dat is ook nog wel even iets goeds om te melden inderdaad. Dat het dus op zoveel niveaus die maatregelen kunnen zijn. Dat het echt van Washington zo neerdaalt tot aan het bedrijfsniveau. En daar zitten steden, counties, alles zit ertussen. Dus dat kan best ingewikkeld worden. Maar die cijfers. Eerst maar even wat de mensen hier vinden van het politieke debat, zeg maar. 80% van de Democraten vinden dat kinderen en leerkrachten een mondkapje moeten dragen. En onder Republikeinen is dat maar 30%. En in die peiling is ook gehouden onder mensen zonder kinderen. Dus ook mensen die er zelf verder niet zoveel belang bij hebben, maar wel een mening hebben. En onder mensen met kinderen is ook een peiling gedaan. Dat is een beetje zo door elkaar, Republikeinen en Democraten. En dan is 52% van de ouders voor verplichte mondkapjes en 28% is tegen. En dat geldt dan voor leerkrachten en leerlingen. Dit is Amerika. Op allerlei manieren kan je het peilen. Dus het is ook gepeild per ras. En dat is ook wel interessant. Daar zitten verschillen in. 2/3 van de zwarte Amerikanen is voor maskers. De helft van witte Amerikanen en maar de helft van Hispanics. Ik zat daar steeds over na te denken. Hoe zou dat kunnen? Ik ben benieuwd wat jij denkt, Bernard. Maar ik zat te denken van ja, ik denk dat veel van die zwarte Amerikanen ook in contactberoepen zitten. En daardoor zich sneller onveilig voelen. Maar goed, dat geldt ook voor die Hispanics. Dus maar dat weet ik niet.
Kan ook heel goed zijn dat het komt omdat het virus in heel veel zwarte wijken veel ernstiger heeft toegeslagen dan in andere wijken.
Goed punt, dus, dat is ook waar.
Dus ze zien met hun eigen ogen hoe hun ouders, hun kinderen, hun broers en zussen en de buren ziek worden of sterven. Dan denk je, nou, dan zet ik maar zo'n kappie op. Ik denk dat dat ook een rol speelt. Als je het voortdurend voor je ziet, dan ben je meer geneigd om die maatregelen te nemen. Want ja, je had het over Nederland even. Dat is een goede vraag hoor. Daar speelt de discussie ook en altijd. Maar er is nog steeds een heel mild mondkapjesbeleid. Dus meestal als je in gebouwen komt, staat er een bordje buiten. Wil je het opdoen? Buiten doet eigenlijk bijna niemand het. En heeft eigenlijk ook nooit iemand het gedaan. En het is ook niet gepolitiseerd. Eerlijk is eerlijk. Dus het is niet een politieke keuze. Het is niet een statement dat je maakt van, kijk eens, ik draag een kapje, dus ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Zo werkt het hier gelukkig niet.
Nou, laten we dat zo houden inderdaad. Want dat is het hier dus inderdaad wel. En dat is een deel van het probleem.
Ja. Maar goed, je kunt dus zeggen, het vaccin is gepolitiseerd. Het masker is gepolitiseerd, toch?
Ja, zeker. Dat is absoluut waar. Ja, alles wordt door dat filter bekeken.
Ja, nou heeft de fabrikant Pfizer, die dus dat een van de meest succesvolle vaccins heeft ontwikkeld, die heeft nu ook officiële goedkeuring van de Food and Drug Administration. En dat betekent, dat is normaal wat er gebeurt met een geneesmiddel. Dat gaat zo'n hele periode door. Maar er was een noodwetje aangenomen om te zorgen dat dat Pfizer-vaccin, net als de andere vaccins, alvast kon worden ingespoten. En een argument van heel veel anti-vaxxers was, ja, dat is nog niet goedgekeurd en Pfizer kan daar wel van alles in stoppen en misschien komen er allemaal enge ziektes uit voort. Dus ik blijf even weg. Nu Pfizer eenmaal ook door de FDA is goedgekeurd, Jan, heeft dat nou een gunstig effect? Zeggen dan mensen, oké, dan maar, dan doe ik het.
Ja, dat is de hoop vanuit het Witte Huis. Daar wordt dat steeds benadrukt. Van, nu kan iedereen. Biden heeft ook letterlijk gezegd, nu heb je geen reden meer om het niet te nemen. Maar ik denk zelf dat het nog wat te vroeg is om te zien of dat ook echt zo is. Ik hoor wel een beetje variant op wat jij ook zei. Van, door die Delta variant zien mensen toch om zich heen wat meer de gevolgen. En die zien dan dat kaartje rood worden, schrikken daarvan. En daardoor is wel een stijging van vaccinatie geweest op sommige plekken. Die goedkeuring, wat ik ook meteen alweer hoor, die anti-vaxxers, die zeggen, ja, maar dit is er ook even snel doorgerand. We hadden dus een soort spoedgoedkeuring. Nu hebben we de officiële goedkeuring. Maar die officiële goedkeuring, dat is natuurlijk ook onder politieke druk gebeurd. Er zijn ook die grote belangen. En Pfizer wil alleen maar geld verdienen. Ze hebben het nu alweer over die boostershots. Dus ik heb toch ook heel wat mensen gehoord die eigenlijk hier ook weer hun bevestiging in zien. En we hebben het vaak over de complotdenkers ook. En dit vind ik ook complotdenken.
Maar even.
Dat zijn mensen die altijd gelijk krijgen.
Ja, dus. Ja, precies. Maar even dus die mensen. Er wordt deze hele discussie over een derde injectie. Dat boostershot. Omdat dat kluipt volgens onderzoek. Dan de kans dat je door die Delta variant wordt gepakt aanmerkelijk geringer maakt. Maar dat noemen de complotdenkers dus ook weer een complot, want dan wordt Pfizer zo rijk of zo.
Ja, precies. Het is een verdienmodel. En het wordt hier dan het shotjesabonnement genoemd. Want je zit er dan voor je leven aan vast. En je blijft maar die nodig. Je blijft eigenlijk bijna een soort verslaafd aan die shots. Om gezond te blijven. Ja, daar trappen wij natuurlijk met z'n allen niet in. Dat blijft dan het verhaal. Ja, het zit zo diep. We hadden het net over de politieke kleur die er ook aan vast zit. Mensen zijn echt diep ingegraven op die gedachte. Ik vertrouw het niet. Het is niet voor mij. De overheid probeert me hier op wat voor manier dan ook hier aan te krijgen. Ik wil dat gewoon niet. Ja. Het is mijn vrijheid.
Nee, maar nou lees je ook, of hoor je ook steeds zeggen, ja, maar als we kijken naar groepen, een nieuwe geïnfecteerde, dan is het veruit het grootste deel daarvan niet ingeënt. Dat zien of lezen of horen die mensen toch ook?
Ja, klopt. Ja, dat blijft ook wel weer een moeilijk punt hoor. Er zijn dus mensen die daar ook door overtuigd raken. Dat horen we ook wel. Daardoor wordt wel wat meer gevaccineerd. Ook in de gebieden waar heel slecht gevaccineerd is, in het zuiden. Waar het meeste ook echte ontkenners zitten. Maar tegelijkertijd, ik heb er ook geen verklaring voor, Bernard. Hoe dat.
Nee.
Ja, ook als je het om je heen ziet. We horen nu ook bepaalde talk radio presentatoren. Of in ieder geval één daarvan. Die zelf zei van, het is niks. En die is nu overleden. Je hoort allerlei voorbeelden. Maar bij een bepaalde groep komt dat blijkbaar toch niet aan. Die volgen blijkbaar andere media, Facebook, de buurt-app, dat soort dingen. Ja. En die worden steeds bevestigd in dat andere beeld.
Ja, ik denk dat het zo werkt. Natuurlijk, als je denkt dat het één groot complot is, dan krijg je iemand met geen mogelijkheid van die gedachte af. Dat is natuurlijk ook een punt.
Ja, dat denk ik echt. Als je complotdenkers hebben uiteindelijk altijd gelijk, vinden ze. Dus dat, dat blijft dan ook zo. Bernard, naast corona vecht Afghanistan natuurlijk ook om de aandacht. Dat is in Nederland zo, ook zeker in Amerika zo. Daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Terwijl we deze podcast opnemen, worden er aanslagen gepleegd bij de luchthaven van Kabul. Terwijl ik dit zeg, krijg ik een alertje binnen dat er 11 doden zouden zijn bij zo'n explosie. Als wij dit opnemen, gebeurt het echt nog net. Dus wij hebben nog geen bevestigde berichten, maar dat zijn de berichten zoals wij ze nu binnenkrijgen. Laten we zo even over die actuele situatie hebben. Maar eerst maar eventjes naar Biden. Zijn geloofwaardigheid, die heeft de afgelopen week wel echt een keiharde deuk opgelopen. Ik moest meteen denken aan de Britse oud-premier Blair. Die noemde de terugtrekking imbeciel. Nou ja, dat is toch het land van de special relationship, die belangrijke bondgenoot van Amerika.
Ja, dat is waar. Die Blair die werd het schoothondje van George Bush genoemd. Omdat hij toen Bush in 2001 die oorlog tegen Afghanistan wilde beginnen, al meteen steun kreeg van Blair. En trouwens later ook, toen in 2003 Bush Irak binnen wilde vallen, kreeg hij ook onmiddellijk steun van Blair. Dus je kunt Blair niet verwijten dat hij niet solidair was met de Verenigde Staten. Maar als je dan de huidige president, daar komt het op neer, imbeciel noemt, nou, dan is er wel wat mis. En je ziet ook dat de relatie tussen Biden en Boris Johnson slecht is. Want in deze hele periode, dus de afgelopen weken, toen die kwestie speelde van die versnelde terugtrekking, heeft Biden maar één keer met Johnson gebeld. En de Britten die zien dit ook als het einde van zo ongeveer het belangrijkste bondgenootschap ter wereld.
Wat zit daarachter, denk je, dat Biden maar één keer gebeld heeft? Dat is een man die gelooft in persoonlijke relaties. Die heeft ook gezegd, ik ga die banden met Europa en ook met het Verenigd Koninkrijk, die ga ik verder aanhalen. Wat zit daarin dat hij dan toch maar één keer met Johnson belt? Had hij er gewoon geen zin in?
Ik denk dat hij er geen zin in had. En ik denk dat hij heeft wel met een aantal regeringsleiders gebeld, maar überhaupt niet zo heel veel. En ik denk omdat hij wist wat hem te wachten stond. Niet dat het zo uit de hand zou lopen, hoor. Daar geloof ik niks van. Maar wel dat het zou leiden dat het besluit om het echt te doen en versneld te doen, dat zou leiden tot enorme tegenstand van alle bondgenoten uit de hele wereld. Dus ik denk dat hij ook met Johnson heeft gezegd, nou ja, ik bel wel als we wat verder zijn in de besluitvorming, en dat is het dan.
Laat eerst even de storm een beetje zo uitwaaien, zodat we meer contact hebben. Ja, maar die Britten die zijn natuurlijk boos, want die hebben hun eigen evacuatieoperatie. Die hebben duizenden militairen naar Kabul gestuurd. Maar die zijn ook afhankelijk van die Amerikanen. En zij moeten daar ook weg zodra die Amerikanen weg zijn.
Dat is waar, dat is iedereen. Dat probleem zie je ook met de Nederlanders. Die dus hals over kop ook weg moesten. En ook hun evacuatie moesten stopzetten. Maar ik vind wel dat Boris Johnson een heel klein beetje boter op zijn hoofd heeft. Want eigenlijk hebben de Britten, net als de Fransen, die zijn nog veel langer met deze hele kwestie bezig dan iedereen, alle anderen, inclusief Amerika. Ze zijn maanden al bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de evacuatie van hun eigen mensen. Ik geloof in Frankrijk zijn ze daar al in april voorbereidingen voor gaan treffen. En al in mei en juni zijn daar mensen weggehaald. En dat deden ze op advies van hun eigen geheime diensten. En wat je dan je afvraagt is, waarom wordt dat dan niet gedeeld? Want die geheime diensten, dat zijn toch bondgenoten? En dan is het antwoord, ja, dat is een beetje de gewoonte van geheime diensten. Die doen dat niet graag. Die houden
dat geheim.
Die houden dat toch liever voor zichzelf. Ik denk dat de actie die Johnson heeft genomen met het weghalen van Britten, dat de Amerikanen daar weer niet van op de hoogte waren. Ja. Dat dus als het ware onder hun, onder hun neus zo is gebeurd. Dus die hadden ook misschien wel reden om een beetje de pest in te hebben. Maar goed, ik denk dat voor de Amerikanen in elk geval zowel de Franse als de Britse actie eigenlijk als een complete verrassing kwam.
En dat vind ik toch wel gek. Want die Amerikanen die zijn de grootste macht daar aanwezig. Die zitten daar ook al 20 jaar als grootste macht. Het gebeurt onder hun neus, zei je al. Hoe kan dat dan dat ze dat... Dat moeten ze toch door hebben gehad? Dat moeten ze toch gezien hebben? Ja. Zij zien alles wat daar dat land in en uit komt.
Ja, dat is ook zo. En bovendien, laten we eerlijk wezen, iedereen heeft het dan over een plotseling vertrek. Maar je kunt ook zeggen, ze zijn er al mee bezig sinds Obama. Want die wilde al weg. En zowel Obama als Trump als Biden hebben altijd hetzelfde gezegd. Er komt een moment. En Trump zei al, ja, ik vind dat het per 1 mei moet gebeuren. En toen kreeg hij een hele hoop kritiek. Toen zei hij ook, ja, maar je moet het op een bepaald moment gewoon doen. Het kost klauwen met geld en we zijn aan het verliezen. En Biden had eigenlijk hetzelfde standpunt. Dat heeft hij ook verwoord. Hè? We moeten weg en het is nooit een goed moment. Nou ja, nee. niettemin zijn de Britten en de Fransen dus inderdaad, zonder dat hij, denk ik, dat wist, al begonnen zelf met evacuaties. Het is een krankzinnig verhaal.
Ja. En nou ja, goed, het laatste woord is er ook nog niet over gezegd. Wat de Amerikaanse inlichtingendiensten nou precies aan Biden hebben geadviseerd. Want dat blijft ook wel een discussie natuurlijk. In ieder geval, Biden die heeft dus uiteindelijk in overleg met de Taliban die evacuatie op 31 augustus gezet. Boris Johnson heeft toen gezegd, dan moeten we de G7 bijeen laten komen. We gaan een virtuele sessie doen. Dan kunnen we beide misschien nog overhalen. Nou, dat is niet gelukt. En de missionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken zei al dat er veel meer Nederlanders nog in Afghanistan zijn dan we wisten. Nou, dat hoor ik van meerdere landen. Dat zeggen de Amerikanen ook. Amerikanen zeggen eigenlijk, we weten niet hoeveel Amerikanen daar nog zitten. Maar Biden die was dus onvermurfbaar. Langer blijven dan 31 augustus verhoogt de kans op. Daar zien we dus vandaag ook de voorbeelden van aanvallen door een lokale IS-eenheid en confrontaties met de Taliban.
The longer we stay, starting with the acute and growing risk of an attack by a terrorist group known as ISIS-K, an ISIS affiliate in Afghanistan, which is a sworn enemy of the Taliban as well. Every day we're on the ground. Is another day we know that ISIS-K is seeking to target the airport and attack both U.S. and allied forces and innocent civilians. Additionally, thus far, the Taliban have been taking steps to work with us so we can get our people out. But it's a tenuous situation. We've already had some gunfighting break out. We run a serious risk of it breaking down as time goes on.
Ja, dit is het standpunt wat Biden eigenlijk al een week lang verkondigt. En dat herhaalde hij nog een keer. Die G7 heeft dus niks opgeleverd.
Nee, en eerlijk gezegd, ik begreep ook niet waarom Boris Johnson de G7 optrommelde. Want dit was toch een kwestie van de NAVO's. Dat al die NAVO-partners, zoals Nederland, die zaten daarin. Dus ik zou hebben gezegd, roep de NAVO-raad bijeen. Want dat zijn de landen die meedoen. Ja. En in die G7 zitten daar een paar. Hè? Amerika, Canada, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië. Maar niet Nederland. Maar wel Japan in die G7. Ja. Wat hebben die Japanners daar nou mee te maken? Dus ik vond het een rare actie. Het verbaast me ook helemaal niet dat Biden eigenlijk al voor die bijeenkomst zei, jongens, ik hou gewoon vast aan die deadline. Dat was voor mij een beetje raadselachtig. Misschien ook een noodgreep van Johnson, wie weet. Het heeft niks opgeleverd.
Ja. Ik dacht nog, ik weet het ook niet natuurlijk, maar ik dacht nog van ja, misschien dat dit gewoon de snelste manier was om het te doen. Dat het via de NAVO, dat dat gewoon te ingewikkeld is. Of dat je dan moet je iedereen weer uitnodigen. En dat hier dan de G7, daar zitten er dan een paar tussen die er misschien wat minder mee te maken hebben. Maar dan heb je in ieder geval de belangrijkste mensen even bij elkaar. Zou dat een beetje de gedachte kunnen zijn geweest?
Zou kunnen. Heel goed, zou heel goed kunnen. Jan, wat doet dit met de populariteit van Joe Biden?
Ja, het is een week waarin we eigenlijk een soort lawine van slecht nieuws en hele pijnlijke beelden uit Afghanistan binnenkrijgen hier op de Amerikaanse televisie, in de Amerikaanse kranten. De Taliban is de baas. Taliban is nu een onderhandelingspartner, geeft persconferenties, ze rijden in Amerikaanse Humvees. Dat is echt, dat merk je, dat is heel pijnlijk. 20 jaar na 11 september moet je ineens rekening met ze gaan houden. Dat was natuurlijk niet het idee waarmee de Amerikanen dat land ingingen. En ook Biden, die ook maar weer een keer heeft, die eigenlijk blijft zeggen, we laten niemand achter. Dat is ook denk ik iets problematisch, omdat we steeds duidelijker zien dat dat niet gaat lukken. En als je dan kijkt in de peilingen, het is nog maar een relatief korte periode voor peilingen, maar 538, die website, die heeft dan een gemiddelde van alle peilingen. En daar zie je nu dat 47,5% is positief en 46,9% is negatief over Biden. En nou, dat is dus nog net een beetje in de plus. Maar dit is nog nooit zo laag geweest voor Biden. Het is aan het dalen. Het ziet er echt een stuk slechter uit dan een paar weken geleden. En dat heeft natuurlijk met Afghanistan te maken. Mensen zijn er ontevreden over. Maar ook, we begonnen er al mee, die coronacrisis. Dat speelt daar ook een belangrijke rol in. Om die twee redenen zijn Amerikanen eigenlijk veel pessimistischer. Over welke kant het land op gaat. Biden beloofde de oplossing zou komen met dat vaccin. Hè? Dan kunnen we allemaal weer open. De 4th of July was een soort bevrijdingsdag. Maar ja, we zijn nu dus al een flink aantal maanden verder. En het land is niet echt veel verder. We staan een beetje stil op dat vlak. En Afghanistan, dat is echt een verhaal dat domineert hier de nieuwsuitzendingen. En ja, dat ziet er gewoon niet goed uit.
Nee.
Ja, we hadden het er vorige week ook over, Bernard.
Ja, hoe lang blijft het hangen?
Ja, precies. En toen dachten wij nog van, nou ja, dit zou over kunnen waaien. Dat klinkt iets te luchtig, maar dit zou voorbij kunnen gaan. En dan blijft waarschijnlijk dat gevoel over uiteindelijk wat zoveel Amerikanen hebben. Wij wilden daar weg en we zijn daar nu weg. Maar op dit moment gaat het daar wel heel slecht.
Ja, ja. Nou ja. Je moet hopen dat de minister van Buitenlandse Zaken Blinken gelijk heeft. Want die zegt, ik heb met de Taliban een afspraak dat we ook na die deadline nog wel degelijk mensen weg kunnen halen. Nou, ik geloof de Taliban niet meteen als ze zoiets zeggen, maar hij klaarblijkelijk wel. En wie weet, dus het kan wat dat betreft, misschien, dat geldt trouwens ook voor Nederlanders of Fransen of Britten of noem ze allemaal maar op, die daar nog vastzitten. Misschien moeten we toch een beetje hoop houden dat er nog een aantal mensen die daar vastzitten wegkomen.
En dat is eigenlijk ook onderdeel van het pijnlijke daaraan. Hè? Want je zegt al inderdaad van, nou, ik zou die Taliban niet zo op hun blauwe ogen geloven. Blinken wel. Maar Blinken moet ook wel. Hè? Er is geen andere optie. De Taliban is de baas.
Ja, het is niet anders. En het is echt wat dat betreft een dieptepunt. Ja, voor de hele Westerse wereld in elk geval. De Russen en de Chinezen die lachen in hun vuistje. Maar voor de Westerse wereld is dit echt een dieptepunt.
Nog één ding, Bernard. Want nou ja, terwijl we dit opnemen, komen er dus ook berichten binnen van aanslagen, zeg ik even heel voorzichtig, omdat het allemaal nog zo vers is. Eerder was er dus een melding dat er ook 11 slachtoffers waren gevallen. Ik merk dat de Amerikaanse media, terwijl wij aan het praten zijn, daar toch weer wat vager over worden. Dus op dit moment is dat gewoon allemaal nog onbevestigd en weten we dat nog niet precies. Biden heeft in het verleden tegenslagen heeft hij ook omgedraaid. Hij zei van dat het Afghaans leger zo snel instortte, dat geeft alleen maar mijn gelijk aan. Nu zijn er aanslagen, of in ieder geval een aanslag. Denk je dat kan hij dit ook omdraaien en zeggen van, zie je nou wel, deze ellende laat zien dat wij daar gewoon weg moeten? Of werkt dat
nou,
niet?
Nou, het sluit een beetje aan. Jawel, het sluit een beetje aan met het fragment dat je zojuist liet horen, waarin die zegt, ja, er is enorm gevaar. En dat komt van IS, niet van de Taliban. Want IS is ook een vijand van de Taliban. Maar dat was dus de waarschuwing die de wereld rond is gegaan. Want iedereen moet nu zorgen dat hij wegkomt, want er gaat iets gebeuren. Nou, dat is nu ook gebeurd. Ik weet niet of het hiermee is afgelopen. Maar die geheime diensten of die spionnen die dat allemaal hebben uitgeknobbeld, die hadden dus een punt en dat heeft Biden ook. Dus misschien dat zijn frame wordt, jongens, het was spijkerhard die beslissing om even te stoppen met die evacuaties. Maar we hebben het niet voor niks gedaan. En je ziet ook, dat is gebeurd wat we hebben voorspeld. Dus misschien dat hij dat probeert. Maar het lijkt mij eerlijk gezegd een verloren wedstrijd, hoor. In communicatiezin.
Ja, we hadden het eerder vandaag, zat ik bij jou in de uitzending in BNR De Wereld. Toen hadden we het er ook even over hoe het Witte Huis probeert deze boodschap om te draaien. Die willen eigenlijk vooral de nadruk leggen op wat wel gelukt is. Die zeggen, nou, we hebben hier tienduizenden mensen weggehaald. Dit is de grootste luchtbrug in de geschiedenis. Die vergelijken het met de luchtbrug naar Berlijn. Dit is een ongelofelijke prestatie. Nou, dat kan waar zijn. Maar tegelijkertijd gaan er dus ook heel veel dingen mis. En daar ligt toch vooral de nadruk op.
Vind ik ook. En die luchtbrug in Berlijn, dat ging over brood en beleg, zou ik maar zeggen. En niet over mensen. Nee, dat was omdat Berlijn toen was ingesloten door de Sovjets en hun vazallen. Dus die stad was afgesloten. Nou ja, mm-hmm. Jan, Allemaal narigheid. Eigenlijk niet zo. We hebben geen leuke onderwerpen deze week. Zit er iets bij de luisteraarsvragen dat ons misschien nog een beetje kan opwekken? Oppeppen?
Ja, precies, precies. Nou, in ieder geval wat andere onderwerpen inderdaad. Steven Prins, die zegt... hij denkt dat hij al vanaf de eerste aflevering luistert. Weet niet helemaal zeker. Maar in ieder geval heeft hij sindsdien geen uitzending gemist. Nou, dat is heel goed nieuws natuurlijk. Ga zo door. En hij heeft een leuke tip. Een boek dat hij onlangs heeft gelezen. JFK is de titel. Geschreven door Harvard-docent en historicus Frederick Loegvel. Het betreft deel 1 over de jonge jaren van JFK van 1917 tot 1956. Het is een pil van 800 pagina's, zeer goed gedocumenteerd. En hij zegt de mate van detail is indrukwekkend. Heel opmerkelijk hoe JFK als dertiger zeer goed doordachte succesvolle campagnes voerde voor het huis van afgevaardigden en een paar jaar later voor de Senaat. 2 jaar geleden was ik met mijn zoon in het Kennedy Museum in Boston. En mijn takeaway, zegt hij, van dit alles is hoe uniek de rol van John F. Kennedy en zijn familie was in de Amerikaanse politiek. Maar ook hoe snel de rol van de VS in de wereld is veranderd.
Ja, dat klopt natuurlijk ook allemaal. Iemand die maar 3 jaar president is geweest. En waar we het nog over hebben, dat is op zichzelf ook al iets, hè?
Mm-hmm. Ja, en dat is overgenomen natuurlijk ook de man waar wij het ook graag over hebben altijd, Lyndon Johnson.
Lyndon Johnson.
Heeft daar dan ook weer mee te maken.
Tuurlijk.
En ja. Ik moet zeggen, het boek kende ik niet.
Ik ook niet.
Ik weet niet of jij het hebt
gehoord. Nee, ik noteer het. Ik ken het niet, nee. Dus bedankt.
Nee, Kennedy niet.
Nee.
En het JFK Museum natuurlijk wel.
Dat
is
wel,
een waanzinnige plek.
Ja.
Dat kunnen we iedereen aanraden. Ja. Paul Rox luistert ook elke week wandelend en fietsend. Veel gereisd, ook in de VS. Hij zegt van het is altijd een beetje thuiskomen, maar ook altijd een cultuurshock. Dat vind ik heel goed omschreven.
Ja.
En mijn vraag gaat hier zijdelings over. Hoe kan het dat de vaccinatiebereidheid zo laag is, terwijl een opname in een ziekenhuis financieel verstrekkende gevolgen heeft voor de Amerikanen met lage inkomens? Dat lijkt me moeilijk met elkaar te rijmen. Ja,
ja dat vind ik. Ik vind dat heel slim opgemerkt. Want inderdaad, er zijn heel veel onverzekerde of slecht verzekerde of onderverzekerde verzekerde Amerikanen. En die kunnen niet zomaar een ziekenhuisopname betalen. Aan de andere kant vermoed ik, maar weet niet zeker, dat de Amerikanen eigenlijk in deze coronacrisis hetzelfde doen als heel veel andere landen, bijvoorbeeld ook Nederland, en het gewoon niet kapitaliseren. Die opnames. Dus mensen komen in een ziekenhuis of in de intensive care. Maar ik geloof niet dat het wordt gecapitaliseerd of doorgerekend. Misschien wel hoor. Het kan zijn dat ik me vergis. Maar ik denk dus dat ze mensen gewoon helpen. Net zoals de Amerikanen en de rest van de westerse wereld. Ook iedereen gratis inspuit of gratis test. Dus ik denk dat de overheid een groot deel van die kosten op zijn schouders neemt.
Ja, het is een goeie. Ik zit ook te denken. Ik kan me herinneren dat er in het begin van de coronacrisis wel wat nieuwsberichtjes over waren, maar al een hele tijd niet meer. Dus het zou best kunnen zijn dat je daar gelijk in hebt.
Ja.
Ik denk ook ondanks dat, want als je ook als de rekening wordt betaald, is het nog steeds natuurlijk slecht voor je portemonnee om zo lang in het ziekenhuis te liggen.
Dat is zeker, ja.
Dit is ook onderdeel van die cultuuroorlog waar we het eerder over hadden. Die mondkapjes en dat vaccin. En dan wordt er niet altijd meer naar eigen belang en naar ratio gekeken. En dat is denk ik een beetje hetzelfde zoals ook sommige Amerikanen die juist een zorgverzekering zo nodig hebben, toch tegen Obamacare zijn. Omdat het nou eenmaal van die president was. Ik denk dat die culture war daar ook wel een rol in speelt.
Ja.
Denk je niet?
Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou inderdaad heel goed kunnen. Want ik vind die vergelijking ook wel mooi hoor. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ja.
Nou, kijk, dan ga ik niet door.
Dat mag ook wel eens, toch?
Ja, precies. Deze neem ik maar even. Deze stop ik in mijn zak.
Ja.
Atle Schotel, die zegt... net naar jullie gesprek over de VS en Afghanistan geluisterd. Dat is vorige week, denk ik. Viel mij op dat jullie alleen Vietnam als vergelijking namen. Irak werd alleen in de zijlijn genoemd. En waarom niks over 45 jaar in West-Duitsland en West-Berlijn? Die Amerikaanse troepen bedoelt hij dan. Hoe lang zijn er al troepen in Zuid-Korea? Hoeveel jaren waren er bases in Japan en de Filipijnen? En Libanon en Grenade en Somalië en vraagteken.
Ja, allemaal waar. Overigens, Berlijn is dus nu wel in het nieuws en ook in de podcast vanwege de vergelijking die wordt gemaakt met de luchtbrug door het Witte Huis.
Ja.
Dus die zit erbij. De rest hebben we inderdaad niet benoemd. Hebben we het ook niet over de muur gehad in Berlijn, Jan?
Ik dacht het niet.
Nee, nou oké, dan alsnog. Daar deed het mij ook wel een beetje aan denken. we hebben
dan het dus vliegveld van Kabul als die nederzetting, ja, met die muur eromheen, die vergelijking?
Nee. Gewoon de muur tussen Oost en West. Tussen de muur van uit de Koude Oorlog in Berlijn, de Berlijnse muur. Toen die werd opgetrokken, toen zijn er nog allerlei mensen geweest die hebben geprobeerd daar overheen te springen, of over het prikkeldraad, of hun leven gewaagd. En je hebt ook dat hele beroemde museum, Checkpoint Charlie Museum, waar je dat gaat helemaal over de trucs die mensen allemaal hebben verzonnen om over of onder die muur door te komen. Daar die vergelijking die had ik zelf nog wel willen maken.
Bij deze. Maar dan denk jij dus aan de Afghanen die proberen nu over de muur van het vliegveld te komen.
Ja, Atle zegt, jullie maakten een vergelijking met Vietnam. Dat klopt, omdat dat was ook een oorlog op een gedachte, namelijk het verslaan van het communisme. En in Afghanistan ging het om het verslaan van het terrorisme. En daardoor kreeg je die enorme oorlogsinspanning. En dan die verschrikkelijke vlucht uit Saigon. Die hebben we vergeleken met wat er nu is gebeurd in Kabul. Of nog gebeurt in Kabul. En die mensen die onder zo'n vliegtuig hangen en zo er afvallen. Dus ik dacht eigenlijk dat ik via die zijlijn moest denken. Maar inderdaad, al die jaren Amerikaanse troepen in de hele wereld. Dat is ook waar.
Ja. Met deze situatie dan ook wat anders dan in andere landen, omdat de lokale bevolking en de Taliban dus op dit moment, er is eigenlijk waar, gewoon niet genoeg steun, hè, voor die Amerikaanse troepen.
Ja, nou, ik vind dat Somalië noemt hij, dat vind ik dan wel een aardig voorbeeld, omdat dat een moment was waarop Amerika hulp bood of ingreep in een conflict, in een land waar Amerika zelf 0,0 belang had. Dus dat was echt gewoon goed bedoeld. En toen kreeg je dat verschrikkelijke verhaal van Black Hawk Down, weet je nog wel. Dus, ja, dus die Amerikanen, die soldaten die echt daar kwamen om te kijken of ze de orde konden herstellen, die werden vervolgens doodgeslagen en aan touwen achter auto's door de straten gesleept. Dat beeld raak je ook niet meer zo snel kwijt. Dus daar heeft Atlet, vind ik een gewoon een mooi voorbeeld.
Ja, precies. Alois de Jonge uit Amsterdam, die zegt, ik zag een tijdje terug een grafiek in de New York Times waarin getoond werd dat de commitment to democracy van Republikeinen sinds het jaar 2000 aan het dalen is, terwijl deze bij de Democraten al jaren stabiel is. Hebben jullie hier een verklaring voor?
Heb jij die? Ik weet hem zo snel niet.
Nee, ik vond hem best ingewikkeld. Hij zegt trouwens ook nog, deze trend duidt erop dat Trump dus enkel een accelerator is geweest, maar zeker niet de aanstichter. Ja,
nee, als dit zo is, heeft hij gelijk. Als het sinds 2000 al zo is.
Waar ik in ieder geval aan moest denken, dat is niet helemaal 2000, maar de aanslagen van 11 september, die waren natuurlijk in 2001 vrij vroeg dan in die beweging. Misschien dat daarmee te maken heeft dat de Amerikanen uit angst voor aanslagen, uit angst voor geweld van Al-Qaeda, dat soort groeperingen. Je zag toen ook dat de privacyregeltjes wat werden aangepast zonder heel veel gemor. Ja. Omdat mensen die veiligheid heel belangrijk vonden.
Misschien dat is waar.
Mee te maken heeft.
En wat dacht je van de oprichting van van Homeland Security?
Ja.
Dat bestond daarvoor ook niet. En dat is misschien wel de grootste gluurder in de wereld in het menselijk leven. En daar hadden inderdaad de Republikeinen van George Bush, want dat zo zat het, die hadden daar helemaal geen moeite mee. Ik herinner me nog heel goed het debat. Er waren heel veel mensen die zeiden, jongens, we moeten uitkijken dat we met al die controlemiddelen die we nu invoeren niet de democratie om zeep helpen. Dus die discussie was er toen wel degelijk. Ja. Dus vanuit dat perspectief kun je het inderdaad zo zien. Maar ik weet niet of dit nu een trend is die bij de Republikeinen sterker is dan bij de Democraten. Ik weet het gewoon niet.
Nee, vind ik ook. Nou, daar komen we misschien nog wel eens op terug. Oscar Lobera, die zegt, die luistert altijd tijdens het hardlopen in het Zuiderpark van Den Haag. Hij zegt, ja, ik zou ook graag willen hardlopen in Central Park in New York en bij familie op bezoek. En hij zegt, jullie voorspelling was aan het begin van de zomer dat de grenzen van de VS snel weer open zouden gaan voor Europeanen. Om eerlijk te zijn weet ik niet of we dat gezegd hebben, want ik ben, volgens mij zijn we allebei vanaf het begin al behoorlijk sceptisch daarover. Maar Oscar zegt in ieder geval, heel veel seinen staan eigenlijk op groen. Vaccinaties, besmettingen. Ook is een zware lobby vanuit de EU, de vliegtuigmaatschappij, toerisme sector. Toch komt er geen verandering. Is er iets meer aan de hand?
Ik denk van niet. Alleen het enige wat je kunt zeggen is dat de Amerikanen proberen om niet naar individuele landen te kijken, maar de hele Schengenzone. Dat maakt het een beetje ingewikkelder. Want dat, de veronderstelling is dan dat in die hele Schengenzone het beeld ongeveer gelijk is. Nou scheelt dat niet meer zoveel hoor. Het gaat overal gewoon niet goed. En datzelfde geldt ook voor de Verenigde Staten. En er waren allerlei geruchten dat ze zo rond deze tijd misschien de beperkingen voor de Europeanen zouden opheffen. Maar dat is niet gebeurd. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat het bij ons nog niet in orde is. En bij de Amerikanen ook niet. Dus die zeggen, ja, we gaan niet nog meer bronnen naar binnen halen dan we zelf al hebben.
Ja, en ik denk ook daarbij, als ze toeristen binnen gaan halen, dan heeft het bijvoorbeeld een stad als New York, moet ik dan meteen aan denken. Ja, dan wordt het een stuk drukker weer. Dan staan er weer mensen in de rij voor musea.
Ja.
Je wil het onder controle houden. Ik denk dat dat toch inderdaad de gedachte is. Ondanks dat wij natuurlijk ook heel graag willen dat dit snel verandert. Maar ik zie het voorlopig nog even niet gebeuren.
Ja.
Bernard, ik vind het jammer, want we hebben nog een heleboel vragen staan. Maar ik moet ook, ik weet dat jij ook druk bent. We zitten allebei zo een beetje tussen dat grote nieuws allemaal door deze podcast op te nemen. Dus ik denk dat we er toch maar eventjes een einde aan moeten breien, denk je niet?
Ja, nou, zo is dat. De plicht roept. En dat is de podcast ook wel, maar dat is toch eigenlijk ook onze hobby, hè?
Ja, precies. Dit is het hoogtepuntje van de week.
Zo is dat. Heb je recensies?
Ja, even kijken hoor. Ik moet hem even opzoeken. F. Werf, die heeft via Apple Podcasts is dat. Ik kreeg laatst ook een vraag van, joh, waar doen jullie dat eigenlijk? Dat is Apple Podcasts. Daar kan je recensies achterlaten. En dat vinden wij heel leuk. Want we horen graag van jullie, maar het is ook heel fijn, want dan worden wij sneller gevonden in die podcast-app. Dus daar zijn we altijd blij mee. Maar als je het op social media wil delen of op een andere manier aan ons wil laten weten, is het ook altijd leuk. En F. Werf die zegt, top podcast van een verslavend niveau. Al meer dan 25 jaar kom ik met enige regelmaat in de Verenigde Staten, zowel voor werk, mijn grote luchtvaartmaatschappij, als privé met mijn gezin. En al die jaren stapelen mijn vragen over dit bijzondere land en haar bevolking zich bij mij op. Nou, dat is heel herkenbaar. Hij is complimenteus, dat is leuk. De rustgevende en intelligente stem van Bernard en diens wel overdachte woorden dwingen tot aandachtig luisteren. Jan komt met de nodige ervaringen die hij in de VS op straat opdoet en daarmee onderschrijft hij Bernards betoog vaak. Maar met regelmaat daagt Jan Bernard ook uit. Dus ik hoop dat je je uitgedaagd voelde, Bernard.
Gelukkig wel, jonge vriend.
Ja. 5 sterren.
Ja. Oké, dat waren ze?
Ja.
Oké, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRdeWereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ons ook even weten, zoals altijd, hoe je naar ons luistert en waar. En je had al gemerkt, we waren deze week even ietsje later. Hopelijk volgende week gewoon weer op het normale tijdstip. En dan horen we, zien we jullie. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dan horen we jullie graag weer. Tot dan!